willen vanmorgen nadenken over de tweede brief van Thessalonicenzen. Er was verwarring ontstaan in de gemeente van Thessalonica. Ze hadden een eerdere brief gehad van Paulus, waarin hij ingegaan was op de wederkomst van de Heer Jezus. En toch was er allerlei misverstanden en verwarring gekomen. En om deze reden schreef Paulus de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hij wilde die verwarring wilde die uit de weg helpen. Er was namelijk verwarring ontstaan en ze dachten dus dat de dag van de Heer Jezus al gekomen was. En sommigen waren daarom ook gestopt met werken, kunnen we zo meteen lezen. Maar het is misschien belangrijk om te beseffen voordat we het gaan lezen, dat Paulus om deze reden de brief, de tweede brief aan de Thessalonicenzen schrijft. En we gaan met elkaar nadenken over de komst van onze Heer Jezus Christus. Het staat eigenlijk centraal in deze brief. Er zijn drie kenmerken die bij zijn komst horen, waar hij over spreekt. Drie kenmerken. Het eerste kenmerk, wat hij neerlegt in de gemeente van Thessalonica, is vervolging en verdrukking. Dus een teken van zijn komst. Vervolging en verdrukking. In de tweede plaats legt hij de nadruk erop dat het volgende teken van zijn komst is afval en wetteloosheid. Dat is een tweede teken. En in de derde plaats, daar gaat hij ook best wel diep op in, het derde teken is de openbaring van de wetteloze, de openbaring van de antichrist. Tekenen en wonderen van de leugen. Laten we samen de eerste twee hoofdstukken lezen. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u noemen in de gemeente van God. Vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukt. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in alle die geloven, want bij u het ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welware van zijn goedheid en het werk van het geloof een kracht verbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet. Tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, openbaar is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. En de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond. En hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. Met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan. Omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Tot zover wilde ik lezen. Ja, verwarring in de gemeente van Thessalonica. En misschien kan ik wel zeggen, ja, verwarring in de gemeente van de Heer Jezus. Want waar het gaat over de komst van de Heer Jezus, is er altijd verwarring en altijd allerlei verschillende gedachten en meningen. En ook in Thessalonica was dat zo. Ze hadden de woorden gehoord van de apostel. Ze hadden zijn brief ontvangen, zijn eerste brief. Hij heeft hen zelf onderwezen en geleerd over de komst van de Heer Jezus. En toch blijkt daar weer opnieuw een verwarring ontstaan te zijn. Dat ze dachten dat de komst van de Heer Jezus Christus al gekomen was. Hoe het ook zij, bijzonder, maar we weten niet precies waar het nou aan gelegen heeft. En toch, zij waren daarvan in hun hart overtuigd geraakt. En we zien ook in onze dagen dat er veel mensen zijn die in de kerken, de christenen, dit onderwijs maar laten rusten, omdat er zoveel verwarring is. Er is zoveel miscommunicatie. Er worden zoveel leringen geleerd die niet helemaal overeenkomstig het woord van God is. En daarom vond ik het ook fijn en goed om vanmorgen met jullie deze twee hoofdstukken te lezen. En gewoon samen na te denken. Heel eenvoudig. Niet moeilijk, maar eenvoudig. Wat staat er nou in de tweede brief van de Thessalonicenzen? Waar wijst Paulus nou op als hij zegt en hij leert over de komst van de Heer Jezus? Nou, we hebben het net al gezegd, hè? Ze waren in verwarring. En eigenlijk het eerste punt wat Paulus zegt, dat het niet kan dat de Heer Jezus al teruggekomen is, legt hij uit in vers 10 en 11. Eigenlijk in vers 10. Het is belangrijk om dit te begrijpen. Want straks zal er iemand anders komen, in de naam van de Heer Jezus, die zal doen alsof hij Jezus is. Maar dan staat er hier in vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn, hij met een hoofdletter, de Heer Jezus, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En bewonderd te worden in alle die geloven. En we weten vanuit andere schriftplaatsen dat als de Heer Jezus terugkomt, dat wij op dat moment een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. En wij zullen wonderlijk worden in de ogen van andere mensen, een verheerlijk lichaam. Jullie weten allemaal, toen de Heer Jezus op de berg was, hij werd daar in één keer veranderd. En hij werd blinkend wit licht. En ze moesten als het ware hun handen voor de ogen doen. Jezus verheerlijkt in een opstandingslichaam toen al. Eigenlijk als voorbereiding op wat straks zou komen. Ja, en dat geldt ook voor de christenen. En Paulus zegt als het ware al in zijn aanleiding, wees er nou van bewust dat de komst van de Heer Jezus Christus nog niet gekomen is, want jullie zijn nog niet verheerlijkt. Daar is hij eigenlijk mee afgesloten in 1 Thessalonicenzen 5. Hoe hij dat uitgelegd heeft, hè, dat we, als hij terugkomt, dat wij in een punt destijds veranderd zullen worden. En het is belangrijk om te beseffen. Als Jezus terugkomt, zullen wij op dat moment ook verheerlijkt worden in zijn heerlijkheid. Omdat ze zo'n overspannen verwachting hadden, want dat was ook zo bij de Thessalonicenzen. Ze hadden een hele overspannen verwachting gekregen van de komst van de Heer. Waardoor ze zelfs niet meer werkten. Ze waren gewoon, ja, helemaal door bevangen geraakt. En waarschijnlijk niet allemaal, maar er is dus een aantal mensen. Paulus gaat er ook in het einde van de Thessalonicenzen brief nog dieper op in. Dat we gewoon moeten werken voor ons geld. En dat ook als de komst van de Heer Jezus nabij is, dat we wel moeten blijven werken. Dus een stuk nuchterheid. Nou, had ik net al aangegeven, we willen erover nadenken over de komst van onze Heer Jezus Christus, over zijn drie kenmerken van zijn komst die we hier tegenkomen in de Thessalonicenzenbrief. Ik wil ze nog een keer noemen. Dat is in de eerste plaats vervolging en verdrukking. Dat lezen we in vers 4. In vers 4 zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, en misschien was dit wel de reden waarom ze dachten dat de komst van de Heer Jezus Christus begonnen was, of dat hij al gekomen was. Dat is omdat er in die dagen een ernstige vervolging is. En Paulus zegt daar in vers 4, zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God, vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van zijn komst, zegt Paulus, want vers 5, een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Dus lijden en verdrukking staan in het teken van de wederkomst van de Heer Jezus. Hoe weten we dat? Nou, Paulus zegt het hier zelf. Hij zegt in vers 7, hij gaat ermee verder met dit betoog. Hij zegt in vers 6 eerst, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht. En dit is niet alleen op zichzelf staand, ook in de rest van de Bijbel komt het terug. Als we bijvoorbeeld openbaring nemen, waarvan Johannes een visioen gezien heeft van de laatste tijd, en dan staat er dat het beest de heilige krijg zal aandoen en het zal hen overwinnen. En het zal hen als het ware proberen te vernietigen en te vermorzelen. En juist in deze tijd waar Paulus in leefde en de Thessalonicenzen zich in bevonden, was er een grote en ernstige verdrukking. En misschien om die reden dachten ze van dat de komst van de Heer Jezus Christus al gebeurd was. En het is belangrijk voor ons dat we beseffen dat het een teken is van zijn komst. Verdrukking en vervolging hoort erbij. En er wordt nergens, in de geschiedenis is er nergens zoveel vervolging en verdrukking als in deze dagen. En we mogen aannemen op grond van de schrift dat het alleen maar meer wordt. En dat de bijbelgetrouwe christenen straks wereldwijd vervolgd zullen worden, ook hier in het Westen. Absoluut, omdat het een teken is van de komst van de Heer Jezus Christus. Het hoort erbij. Het hoort er zelfs zo bij dat Paulus zegt door de mond van God, hij zegt in vers 5, een teken van Gods rechtvaardig oordeel. En dan zou je denken, hé, wat staat er nou, een teken van Gods rechtvaardig oordeel? Het is toch geen oordeel als je verdrukt en vervolgd wordt? Nee, dat bedoelt God niet. Hij bedoelt hiermee te zeggen, als christen ben je veroordeeld tot. He, als ik bijvoorbeeld, ik ben stratenmaker van beroep, ik ben veroordeeld, en dat is in positieve zin, tot stenen en tegels. He, want dat is mijn beroep. Als ik straatmaker ben, dan heb ik stenen en tegels te sjouwen. En als je schilder bent, dan ben je veroordeeld tot de kwast. Ja. En als je zodra je kwast loslaat, dan ben je geen schilder meer. En zo is het ook met de christen. De christen is veroordeeld tot vervolging en verdrukking. De eindtijdchristen. Voor de komst van de Heer Jezus Christus. Het is duidelijk onderwijs van de apostelen. Van Petrus, die zijn hele tweede brief, of zijn eerste en tweede brief eraan wijdt. En ook aan Paulus. En het is belangrijk, omdat er in sommige leringen lijkt het alsof de christenen niet meer door vervolging en verdrukking zullen gaan. Maar het is een erekroon, het is een zegen. Paulus zegt hier, het is een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt. Dus als we nu nog geen verdrukking en vervolging hebben, dat is eigenlijk een ernstige zaak. Want dat zou dus betekenen dat wij niet waardig geacht worden het koninkrijk van God. Maar we weten op grond van de Bijbel dat wij straks ook verdrukt zullen worden. En daarom is het belangrijk om dat te beseffen. Ben je christen in de eindtijd, dan zal je verdrukt worden. Omdat wij waardig geacht zullen worden het koninkrijk van God. En daarom ziet Johannes ook, hè, later in die brieven van de Johannes, in Johannes, in de Openbaring, dat diegenen die onthoofd zijn om het getuigenis van God, dat zij degene zijn die met hem als koningen zullen heersen, die 1000 jaar. Wie zijn dat? Dat zijn diegenen die uit de grote verdrukking komen. Dat zijn diegenen die onthoofd zijn in de grote verdrukking, in de laatste tijd, waar we vanmorgen over hebben, vanmiddag over hebben. Die zijn onthoofd om het getuigenis van Jezus. En die krijgen straks ook die plek om als koningen te heersen, samen met Christus. Want we gaan zwaar lijden tegemoet. We gaan zware tijden tegemoet. En daarom is het belangrijk om helder te hebben wat de Bijbel ons leert. Wat de Bijbel zegt over de tijd. Dat we niet misleid worden. Ik hoop dat dit duidelijk is. En dat als we christen zijn, zijn we veroordeeld tot verdrukking en vervolging. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel. En verdrukking, zegt hij in vers 7, zorgt voor verlichting. En aan u die verdrukt wordt samen met ons, verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus. Vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht. Dus uiteindelijk weten we, mogen we weten, wat ons ook te wachten staat. En of we weten de tijden niet, we weten de gelegenheden niet, we weten niet hoe God soms op bijzondere wijze weer de tijd verlengt, zoals Peter het zegt in zijn brief, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan, maar sommigen tot behoudenis komen, of allen tot behoudenis komen. Dus soms zie je dat God de tijd als het ware weer uitstelt. En Satan weet ook niet wanneer hij uiteindelijk die macht zal krijgen, die hem als het ware al beloofd is, door middel van openbaring. Maar we weten wel dat het komt. En dat wij als christenen voorbereid moeten zijn op zijn komst. En dat verdrukking voor verlichting zal zorgen. Als we verdrukt worden, weten we dat we straks bij de komst van de Heer Jezus, als Hij komt op de wolken van de hemel, als Hij komt en elk oog Hem zal zien, en al de mensen op de aarde, zoals we dat kunnen lezen in Openbaring, dat ze zullen vluchten en tot de bergen zullen zeggen, val op ons, en tot de heuvelen bedek ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit. Dat juist voor de christenen verlichting en verheerlijking en verlossing en dankzegging zou komen. En daarom zien we in deze wereld, en dat is eigenlijk mijn tweede punt, dat we hard op weg zijn naar de komst van de antichrist. Dat we hard op weg zijn. Want mijn tweede punt was een kenmerk van de komst van de Heer Jezus Christus. Volgens Paulus is afval en wetteloosheid. En dat zegt hij in hoofdstuk 2. Om de gemeente van Thessalonica, maar ook ons, te waarschuwen. En te laten zien dat we niet misleid moeten worden. We lezen het samen, vers 3. Misschien vers 2 eerst, zodat we meer duidelijkheid krijgen. Hij zegt dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Waarom? Nou, de komst van de Heer Jezus Christus en de vereniging met Hem. Hij zegt dat je niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord. En ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Dat heb ik net ook gezegd, hè, dat er een zogenaamde brief van Paulus in de omloop was, waaruit zou blijken dat de dag van de Heer Jezus al aangebroken was. Paulus zegt, dat is niet zo. Die brief is niet van mij afkomstig. En misschien is er wel een uiting van de geest geweest, of wat dan ook. Maar besef, vers 3, laat niemand u op enige wijze misleiden. Hij zegt, knoop het in je oren, onthoud het goed. Laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag komt niet. Welke dag? De dag van de Heer Jezus Christus. De dag dat wij Hem zullen zien en dat wij met Hem verenigd zullen zijn. Want die dag komt niet, zegt hij, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Dus de afval en wetteloosheid is het tweede kenmerk van de komst van de Heer Jezus. En ik zei net al dat we dicht bij de wederkomst van de Heer Jezus zijn. Want de tekenen van afval en wetteloosheid zijn volop aanwezig. Eigenlijk vanaf begin 1900, halverwege 1900, is het echt bergafwaarts gegaan met immoraliteit, met goddeloosheid, met de verheerlijking van het kwaad. Als je kijkt naar de afval en wetteloosheid, dan is dat ook heel subtiel. Zo subtiel dat het niet lijkt alsof het wetteloos is. Ik denk alleen al aan het hele probleem van humanisme. Hoe humanisme, zeg maar, de mens centraal gesteld heeft in de plaats van God. Paulus heeft er op een andere plek ook al over gewaarschuwd, in Romeinen 1. Zij hebben het schepsel geëerd en verheerlijkt boven de schepper. En dit is wat er aan de hand is. En humaan zijn, dat klinkt alsof dat een teken is van vooruitgang en een teken van beschaving. Maar niets is minder waar. Die humaniteit die heeft tot gevolg dat de wetten van God uiteindelijk ondermijnd worden. En dat zie je in tolerantie. He, tolerantie, we worden steeds toleranter naar elkaar toe. En steeds meer moet alles kunnen. En mogen andere gelovigen, andere mensen die andere religies aanhangen, of die van een andere sekse zijn, als ze bijvoorbeeld homofiel zijn, of lesbiennes, of zelfs transgenders. Dat moet allemaal getolereerd worden. We mogen daar niets meer van zeggen. Het is allemaal, moet dat normaal gevonden worden. En daaruit aan zie je dat hij als het ware de weg aan het voorbereiden is om uiteindelijk, als hij opstaat, die zoon van de wetteloosheid, om dat allemaal al geëffend te hebben. Om al die leugens, zeg maar, en die misleiding al in deze wereld te brengen. En de apostelen zeggen ook, die wetteloosheid en die macht was ook toen al werkzaam. Ook in de dagen van de apostelen. Ook toen had je al veel goddeloosheid. Maar uiteindelijk zie je dat het nu naar een eind gaat. En dat het als het ware gestalte krijgt in regeringen, in wetten. Stelselmatig, als we bedenken hoe ook bijvoorbeeld een groot machtig orgaan als de VN, die enorm veel te zeggen heeft. Hoe zij lobbyen voor de homobeweging. Hoe zij lobbyen voor de transgenderbeweging. Hoe zij lobbyen om alle wetten van God kapot te maken en om zeep te helpen. En dat is niet verwonderlijk als we weten welke machten er achter de VN schuilen. Als we weten welke leringen ze aanhangen. Want ook de VN is uiteindelijk een godsdienstige organisatie. Veel medewerkers binnen die organisatie zijn helemaal in de ban geraakt van Blavatsky. Dat is dus een theosoof. En een andere theosoof, dat is dus ook een die al in 1800 geleefd heeft. Die in contact stonden met demonen. Die dus automatisch bepaalde boeken en leringen geschreven hebben. Die nu onderwezen worden op zogenaamde VN-scholen. De Universiteit van de Vrijheid. Het is bizar, of de Universiteit van de Vrede. Het is bizar als je leest en erachter komt met welke occulte leringen en dingen deze machtige organisatie bezig is. Terwijl dat, ja, niemand weet het eigenlijk en iedereen leeft er zomaar overheen. Maar toch wordt die voedingsbodem van duisternis en van occultisme echt diep gelegd. En uiteindelijk zit dat al zo verweven in de bovenlagen van de bevolking, dat we daar uiteindelijk op stuk lopen. Omdat het kan ook niet anders. Als de antichrist komt, als degene komt die tegenover God staat, dan moet hij wel een weg genomen hebben. Dan moet hij wel mensenharten voorbereid hebben. En ik geloof dat zo'n organisatie als de VN een instrument gaat worden in de handen van de boze, om zijn macht ook hier op aarde gestalte te doen krijgen. Al die revoluties, de seksuele revolutie, komen allemaal voort uit een doelmatig en een systematische agenda die ze hebben. En als je, zomaar één ding, om één ding te noemen, de leer van de theosofie, de leer die er achter schuil gaat. Zij leren, zij hangen Lucifer aan. En dat is misschien, komen ze zelfs openlijk vooruit. En zij zeggen dus dat Lucifer degene is geweest die licht heeft gebracht op aarde. Lucifer is degene die Adam bevrijd heeft uit het paradijs. Door hem de keuze te laten om te kiezen voor tussen goed en kwaad. Zodat hij bevrijd werd uit de macht van de scheppergod. Dit is dus het gedachtegoed waarmee zij de wereld in kijken. Haaks op het christendom. Zeer vijandig op het christendom. En uiteindelijk zullen ze alles aan het werk stellen om het christendom uit te roeien. Tenminste, het ware christendom. Degene die vasthouden aan de waarheid. Afval en wetteloosheid. Het is echt het tweede kenmerk van de komst van de Heer Jezus. Voorafgaand aan zijn komst. En de komst van de Antichrist. Ja, je zou dat nog na kunnen lezen. Bijvoorbeeld, een paar jaar geleden heeft tijdschrift Weten, wetenschappelijk tijdschrift Weten, een klein artikel uitgegeven over de achtergronden van de VN. Welke machten achter deze organisatie schuilgaan. Het is ook belangrijk om dat gewoon te toetsen. En om iets meer een besef te krijgen van wat er achter de schermen zich afspeelt. Het is werkelijk een stelselmatig iets, waardoor ook heel de transgenderbeweging, alles wat met God en zijn scheppingsorde te maken heeft, wil de boze uit de weg ruimen. Daniel zegt dat ook, de wetteloze zal het menen de tijden en de gelegenheden en de wetten te veranderen. En hij zal het allemaal opnieuw inrichten, naar zijn eigen hand zetten. En de wereld bereidt zich voor op zijn komst. Achter de schermen is er een voorbereiding. En afvalwetteloosheid, alles wat je om je heen ziet aan de seksuele revolutie en gewoon de totale wetteloosheid waar we steeds meer in terechtkomen, is echt een agendapunt van de boze en van organisaties. Omdat ze weten dat de komst van de antichrist versnelt. Maar wees niet verschrikt en word niet misleid. Want wij weten, wij hebben de waarheid. Wij mogen weten wat God in zijn woord zegt. Er is nergens zoveel over geschreven dan over de laatste 7 jaar van deze wereldgeschiedenis. Voordat de Heer Jezus Christus terugkomt. En waarom doet God dat? Er zijn heel veel onduidelijkheden over dingen waar christenen van mening over kunnen verschillen. Omdat ze gewoon niet echt duidelijk in de Bijbel beschreven staan. Maar als het gaat over de komst van de Heer Jezus, dan staat er zoveel details. En waarom doet de Heer Jezus dat? Dat doet hij om ons voor te bereiden op zijn komst. Omdat hij weet dat het zwaar gaat worden. Omdat hij weet dat de misleiding zo groot, zo heftig, zo allesomvattend gaat worden dat we het nodig hebben. Als de Heer Jezus spreekt tegen zijn discipelen over de laatste dingen, Matteüs 25, lees je thuis maar eens na hoe vaak hij zegt en niet zegt: pas op, word niet misleid, pas op. Na elke paar zinnen herhaalt hij dat weer. Omdat de misleiding die er straks gaat komen veel groter is en veel heftiger dan we ons kunnen voorstellen. Omdat ook, dat zullen we ook nog lezen hier zo, omdat Paulus hier zegt dat er een afval gaat komen. Hij zegt, laat niemand u op enige wijze misleiden, vers 3, want die dag komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is. En als we kijken naar dat woord afval, dan betekent dat in het Grieks het woord scheiding. Het woord scheiding van als een vrouw, als een bruid scheidt met haar man. En dit ziet op de kerk. De kerk zal afscheid nemen, de wereldkerk zal afscheid nemen van haar bruid. En daarom zegt Paulus, wees ervan bewust dat de dag van de Heer Jezus niet komt voordat de afval gekomen is. Voordat de kerk openlijk afstand neemt van de Heer Jezus Christus en de Antichrist gaat volgen. En daarom is het zo belangrijk, omdat de grote wereldkerk, en ik geloof ook vele, vele kerken en gelovigen, zullen de Antichrist gaan volgen. Er zal een afval komen, er zal een misleiding plaatsvinden, waarvan de Bijbel schrijft, ook aan het einde van hoofdstuk 2, wat we gelezen hebben, een krachtige dwaling, zodat zij de leugen zullen geloven, die zijn weerga niet kent. En omdat hij juist die dat woord afval gebruikt als scheiding van een vrouw met betrekking tot haar man, mogen we aannemen dat het gaat om de kerk, de wereldkerk, die misleid zal worden. En daarom zegt Johannes ook, in 1 Johannes 2, als hij schrijft over de antichrist in vers 18, ook in die dagen van Johannes was er iets gaande. Kijk, we weten nooit precies wanneer de komst van de Heer Jezus Christus is. Maar ook in die dagen was er iets gaande in de kerk. En wat gebeurde er? In het geheim ondergronds kwamen er allerlei leringen. Eigenlijk vergelijkbaar met de New Age leringen die we nu hebben. En in vers 18 lezen we. Het zegt hij, kinderen, het is de laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Dus het is niet alleen van de allerlaatste tijd, maar die geest van de antichrist die is al werkzaam. Die was toen werkzaam, die is nu werkzaam en die werkt op een bepaald punt aan. Maar in vers 19 zegt hij, dat hij heeft mogelijk gedacht dat dat toen gebeurde. Hij zegt, zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Hier zie ik een ander aanknopingspunt met betrekking tot de afval. Dat straks de gemeentes verscheurd zullen worden. Dat er velen zullen opstaan en weg zullen gaan. Omdat ze de antichrist zullen gaan volgen. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. En dat zou juist het heftige uitmaken. Dus dat er dwars door kerken een scheiding zal gaan plaatsvinden, omdat mensen werkelijk de antichrist zullen gaan volgen, omdat ze geen liefde voor de waarheid hebben, omdat ze uiteindelijk misleid zullen worden. En toch vraag je af, hè, als de Bijbel zo duidelijk is, hoe kan het? En daar wil ik eigenlijk iets over zeggen. Heel even terug naar het Oude Testament. Misschien vergt het te veel om het te lezen. Maar moet je thuis nalezen. Jozefat gaat samen met Agab strijden tegen bij de laatste strijd als Agab omkomt. En dan zegt God, hij, wie zal Agab overreden dat hij ten strijde gaat. Misschien kunnen we het toch wel nalezen. Het is in 2 Kronieken 18. Vers 19. Als het gaat over de misleiding, een krachtige misleiding en een krachtige dwaling. 2 Korintiërs 18, vers 19. En de Heere zei, wie zal Agab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd. Je ziet hier dus dat de maat is vol, bijvoorbeeld. Agab zal sterven. En omdat de maat vol is, zendt God een dwaling. En dat zal straks ook gebeuren. Thessalonicenzen schrijft dat ook. God zal zelfs straks een krachtige dwaling zenden. En dan zien we dus dat Micha dat gezicht krijgt. In vers 19. Wie zal Agab misleiden? Zodat hij zou optrekken en bij Ramoth en Gilead zou vallen in de strijd. En daarna zei hij, de een zegt dit en de ander zegt dat. In vers 20, toen trad er een geest naar voren. Hij krijgt een blik in de hemel. Micha ziet iets dat niet andere mensen hebben gezien. Hij krijgt een blik in de hemel. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heer staan. Hij zei, ik zal hem misleiden. En de Heer zei tegen hem daarmee. En hij zei, ik zal erop uitgaan. En tot een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zei, u mag misleiden. En u zult u ook toe in staat zijn, vertrek en doe het zo. En daarom was Achab en Jozefat. Jozefat een godvruchtige koning. Jullie weten allemaal dat Jozefat vele malen door de Heer is uitgerekt. Een godvruchtige koning die niet de afgoden dient. En toch zien we dat er hier de fout in gaat. En dat is nou de kracht van de misleiding. Alle profeten zijn misleid. En ze profeteren allemaal dat ze de strijd zullen winnen. En dat ze niet zullen omkomen. En ook profeten, ja, hoe dat precies geweest is, maar als Jozefat tegen Achab zet, roept de profeten van de Heer, dan komen er al die profeten, ze profeteren allemaal hetzelfde. En toch, omdat Jozefat echt een kind van de Heer is, vertrouwt hij niet. En dan zegt hij toch van, heb je niet nog een profeet van de Heer? Ja, en dan komt Micha. Maar wat nou het opvallende is, en dat vind ik het schrijnende, daaraan zie je dus hoe de macht van het kwaad, zeg maar, zijn zuigkracht heeft. Jozefat roept, laat Micha roepen, maar wat gebeurt er? Uiteindelijk spreekt Micha daar namens Jozefat. En toch luistert Jozefat niet meer naar de boodschap van Micha. Hij zit als het ware al te ver in het netwerk van Achab. Hij heeft zijn jawoord al gegeven. Zijn strijdwagen staan daar al klaargesteld. Snap je? Er is al zo'n vorm van verbintenis aan de gang. Dat hij als het ware ook niet meer terug kan. En dit is dus wat er gebeurt in de eindtijd. Mensen zullen het wel zien, maar ze zitten er al zo ver in. Ze hebben de waarheid al zo ver achter zich gelaten. Ze kunnen niet meer terug. En dat is belangrijk om te beseffen. En ik denk dat al deze dingen in de Bijbel ook staan om voorbeelden te geven hoe het kan gaan in mensenlevens. En daarom zegt Paulus ook van, spreekt hij ook over die kenmerken. En die afval en die wetteloosheid die er straks komt, die uitte zich uiteindelijk in de komst van de Antichrist. De openbaring van de Antichrist. En ook daarin zijn echt zoveel voorbereidingen al getroffen. Ook wat ik net al zei, ze hebben daar hun eigen opvatting over. Ze hebben daar in hun eigen religie hebben ze daar ook een Christus die zal komen. Wat de tegenstander zal zijn, wat dus uiteindelijk de Antichrist zal blijken te zijn. En het zal gepaard gaan met tekenen en wonderen van de leugen. We kunnen dat lezen in vers 9. Dat is een derde teken van de komst van de Heer Jezus Christus. Voorafgaand aan zijn komst zal er een krachtige leugen en misleiding openbaar worden. Die zijn weerga niet kent. Vers 9. Hem wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is. En het is bijzonder dat de Bijbel spreekt over de openbaring van de Antichrist. Zoals we straks ook de openbaring van de Heer Jezus hebben, zo zal straks ook de Antichrist geopenbaard worden. Het is dus niet alleen een macht, of alleen een beweging, of alleen een geest die werkzaam is, maar het is ook een persoon, een personage. En hij zal op een gegeven moment zichzelf openbaren. En weet je wat belangrijk is over, als we deze dingen over nadenken? Heel veel christenen, als je over deze dingen spreekt en erover praat, wat zeggen ze dan? Ja, weet je, dat staat wel, maar moet je dat niet figuurlijk nemen? Je moet het toch niet allemaal al te letterlijk nemen? Maar ik denk dat het belangrijk is dat we de Bijbel zo letterlijk mogelijk moeten nemen. Zo letterlijk mogelijk. Want waarom zouden we de Bijbel minder letterlijk nemen? Als we kijken naar de eerste komst van de Heer Jezus. Er waren meer dan 300 profetieën die zijn komst tot in detail aankondigden. En al die profetieën zijn vervuld tot in detail. Tot in detail. Zelfs bij zijn kruis, dat daar die soldaten zaten. En ze klederen verdeelden. En zelfs het lot over zijn bovenkleding. David had het voorzegd, 800 jaar al daarvoor. En vele, vele profetieën tot in detail zijn uitgekomen. Zou dan, met betrekking tot de tweede komst, niet alles tot in detail uitkomen? He, met uitzondering van openbaring, wat een visioen is, wat beelden zijn. Wat we dus niet zomaar letterlijk kunnen nemen en zeggen, ja, er komt een beest uit de zee en komt uit de Noordzee of uit... Nee, maar dat is logisch, dat is logisch. Maar voor de rest is alles mogen we het letterlijk nemen, zoals het er staat. En dat zorgt voor heel veel helderheid. Dat geeft ook veel inzicht in de schrift. De schrift is voor ons gegeven, zodat wij weten mogen wat er gebeuren gaat. En dan zegt hij in vers 9, tekenen en wonderen van de leugen. Dat is uiteindelijk wat waar hij op uit is, zodat de wereld misleid gaat worden. Zodat ze zijn tekenen en zijn wonderen, uiteindelijk leugens en misleiding, dat ze daar achteraan zullen gaan. Want weet je, hij wil zichzelf, dat is natuurlijk het verlangen van de Satan, dat hij als God is en dat de hele wereld hem aanbidt. Daarom is hij naar de mens gekomen in het paradijs. Daarom heeft hij Adam en Eva misleid en verleid, zodat hij zelf en zijn troon naast die van God zet. En de mensheid geeft hem straks die ruimte. De mens kiest zelf ervoor om Satan de ruimte te geven om zijn regering hier aan te vallen. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd. Hij zegt, mij neemt gij niet aan in Johannes 5. Maar als een ander komt in zijn eigen naam, hem zult gij aannemen. En dat doet hij mee op deze zoon van het verderf, de tegenstander die zich verheft. En we kunnen lezen dat Paulus ook doet dat als hij komt, dat hij zichzelf als God ziet. En dat hij ook als God vereerd zal worden en gaat worden. Dat hij hier zelfs, hè, staat er in vers 4, dat hij zelfs als God in de tempel van God gaat zitten. En zichzelf als God voordoet. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, als Paulus spreekt over de tempel, dan bedoelt hij de tempel in Jeruzalem. En ik denk zelf dat we weten dat er heel veel voorbereidingen zijn, hè, voor de tempelbouw. Dat er heel veel dingen ook al af zijn. Dat zal echt ontzettend zich inspannen om die tempel voor elkaar te krijgen. En ik denk zelf dat juist onder de leiding van de antichrist de tempel zal komen. Want er staan profetieën in dat spoedig dat de Heer, de profetie dat de Heer zelf zijn tempel zal bouwen. Daar zullen ze zich dus op beroepen. Maar ik geloof dat het allemaal heel snel kan gaan. Hè? De rabbijnen zeggen dus dat binnen een jaar de tempel er kan staan. Omdat alles al af is. Alles is al helemaal gereed en gemaakt om zo in gebruik te worden genomen. Hè, je kan ook zeg maar in Jeruzalem kan je ook alle wasvaten zien, alle instrumenten, alle priesterkleding is allemaal helemaal exact nagemaakt en wordt bewaard om straks in de tempel dienst te doen. En als het aan de Joden ligt, zal het echt binnenkort gebeuren. Ze hebben ook Trump en Poetin opgeroepen om zich in te spannen, hè, om de komst van de tempel te realiseren. Maar dat is die tempel waar niet de Heer Jezus zal huisvesten, maar de antichrist. En we weten niet hoe lang het gaat duren, maar het is reëel. En het zou zomaar binnenkort kunnen gaan gebeuren dat er ruimte komt om deze tempel te bouwen. Maar hij zal gebouwd worden zodat de antichrist de zitting kan nemen. Alleen hij wordt nu weerhouden. Uiteindelijk heeft Satan niet de ruimte die hij claimt. Hij heeft niet de macht die hij claimt. God houdt hem tegen. En dat is ook mooi om te weten. Weet je? Niets geschiet er buiten de wil en de macht van God om. God weerhoudt hem. Weet je? En als God hem weerhoudt, dan zal hij op zijn eigen tijd geopenbaard worden. Dan alleen op dat moment dat God zegt, ja, en nu is het genoeg. Mijn genade is zo vaak gekomen tot de mensen, maar ze hebben het niet gewild. En dan zal God hen ruimte geven. En dan zelfs nog, ik geloof zelf, dat juist in deze tijd, in deze periode, de gemeente zal zegevieren. Als Johannes kijkt, dan zegt hij, zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en door hun leven niet lief te hebben tot de dood. Want Christus is overwinnaar over de machten van de hel. En ook over de antichrist. En ook al staat er, ze zullen de heilige krijg gaan doen en hen uitroeien. Ze kunnen niet ons getuigenis afnemen. Jezus is Heer. Hij is de Kyrios. En dat is ook heerlijk, want het zal die laatste tijd zijn. waarvan staat dat zelf de Heere zelf zal hem vertellen. Paulus is heel duidelijk. Hij zegt in vers 8. De Heere zal hem verteren, ja, vers 8. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden, maar de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Dus we weten, als al deze dingen gebeuren, dan is het nog maar een klein tijdje. En dan komt de Heer eraan. En hij zal de antichrist, en hij zal al die macht en al die levens en al de macht van de volkeren die opstaan tegen de Heer en tegen zijn gezalden. Want dat is het uiteindelijk. We willen niet dat een koning over ons zijn. We willen niet dat u als de schepper God, als de koning der koningen, regeert over deze wereld. Dat staat in Psalm 2, de Heer zal lachen. En hij zal ermee spotten. Want hij is de absolute. De alleenheerser. Hij is alleen de Kyrios, de koning der koningen en de Heer der Heer. Dus hoe groot en hoe machtig Satan ook schijnt en blijkt zijn straks. Hij zal hem verteren door de adem van zijn mond. Door de adem van zijn lippen. Halleluja. Er is niemand aan de Heer Jezus gelijk. Als de Satan dat hij zal terugkomen en dat hij zal komen om de heidenen te hoeden met een ijzeren roede. En dat hij de antichrist en de duivel in de put zal werpen bij zijn komst. Dan weten we dat het ook zal gebeuren. En dan weten we, dat is juist ook de vreugde en de blijdschap die we mogen hebben, ook in de eindtijd. Ook als er hele moeilijke dingen misschien gaan gebeuren. En grote misleiding, zware misleiding. Dat we weten mogen, de tijd is nabij. De Heer Jezus komt terug. En hij zal als koning heersen. Niet maar 7 jaartjes, maar 1000 jaar. Ja, tot in alle eeuwigheid. Hij is de rechtmatige eigenaar van deze wereld. Hem is het koningschap gegeven. Aan hem alleen. En al het namaak van de Satan is zo voorbij. Is zo verdwenen. Jezus is Heer. Jezus is Kyrios. Nou, we weten dat voor zijn komst, voor de komst van de Heer Jezus Christus, deze dingen moeten gebeuren. En Paulus heeft het aan de gemeente van Thessalonicenzen meegedeeld. Beschreven. Niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Dat we weten wat er komt. Dat we weten dat de komst van de Heer Jezus Christus niet zomaar zal zijn. Maar hij zal de vijand uitvoeren. Hij zal de machthebbers verslaan. De volkeren. Bij zijn komst. En daarom, sommigen zeggen, ja, maar hij komt toch als een dief in de nacht. We weten toch niet wanneer hij komt. Maar Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen, dat geldt voor de ongelovigen. Dat geldt voor degene die de Bijbel niet kennen. Want jullie zijn kinderen van het licht, zegt hij. Jullie zijn niet van de nacht of van de duisternis. En daarom mogen wij weten de dingen die geschieden. Daarom hoeven we ook niet in verwarring te raken. Ook als er hele zware dingen gaan komen. En zelfs, dat heb ik net al gezegd, tekenen en wonderen van de leugen. En ik denk zelf, persoonlijk, dat het zo ver gaat. Dat het ook gepaard zal gaan met dingen waarvan we op dit moment niet echt besef hebben dat ze spelen. Ik denk bijvoorbeeld aan al de verschijningen van UFO's. Die er al vele jaren waargenomen worden. Het zijn leugens en misleidingen van de Satan. En hij zal ze inzetten in de laatste tijd om de mensheid te misleiden. Want wat is er een grotere misleiding als er zogenaamde ruimtebroers komen. Die de Bijbel op een andere manier uitleggen en verklaren. En die dus als verlengstuk van de boze zullen opereren. En ik geloof dat Satan ertoe in staat is en ook tot op zekere hoogte macht kan hebben om deze dingen te laten gebeuren. Ja? Onderschat dat niet. Weet je, maar het zijn leugens van misleiding. Het is uiteindelijk zijn demonische macht gemanifesteerd. Waar we helemaal ver vandaan moeten zijn. Maar dat het kan gebeuren. Dat sluit ik niet uit. En dat het een impact zal hebben op de wereld, dat is boven alle twijfel voor hem, als het gebeurt. Want hij zal krachtige tekenen en wonderen doen. En dat ze allen, staat er, zullen ze misleid worden. En dat vind ik zo, dat verhaal van Jozefat, weet je. Alleen Micha was tegenover dat hele volk, die stand hield. En die daar in zijn eentje stond. En die zei, zo zegt de Heer. Weet je, aan niemand luisterde meer naar hem. Zelfs zijn geloofsgenoot, Jozefat. Die hem notabene had laten roepen. Laat hem gewoon door Agab in de gevangenis gooien. Zover kan het gaan in de eindtijd. Omdat het een krachtige dwaling is. Zodat ze de leugen zullen geloven. En omdat ze allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. En daarom hebben we het net ook gezongen. Dat we zuiver en rein moeten zijn bij zijn komst. En dat is wat de Heilige Geest doet in ons. En wat hij ook wil. En als het gaat over die banden. En als het gaat over die misleiding. Als we daar, als we ons hart openstellen. Voor één iets van de boze. Dan heeft hij ons helemaal. En het maakt niet uit wat. Want vlees is vlees, weet je. En zonde is zonde. Dus het maakt niet uit waar we in gaan dwalen. Hij kan een claim leggen op ons leven. Hij kan autoriteit uitoefenen. Hij kan ons gedachtenleven daardoor ook beïnvloeden. Waardoor we open gaan staan voor leugens en voor misleiding. En daarom moeten we de liefde voor de waarheid blijven koesteren. Liefde voor de waarheid blijven houden. Zodat we niet misleid zullen worden in die dag. Ja, de komst van de Heer Jezus Christus. En de tekenen van zijn komst. Ik hoop dat jullie meer en dieper en opnieuw weer beseffen van wat er gebeuren gaat, wat er komen gaat. En dat we met elkaar standvastig zullen blijven. Waakzaam. Onze Bijbels zullen bestuderen. En ons niet laten misleiden. Op geen enkele wijze. Door de boze. Amen.